onze hulp en onze enige verwachting. En zo ook op deze eerste dag van het nieuwe jaar, in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om nooddruf te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere tot Hij ook ons genadig zij. 123, het eerste vers. Gods woord in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, en we lezen met elkaar Psalm 106. Psalm 106, de versen 1 tot en met 12. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij de bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zijt, die te alle tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. De bedezang voor de predikatie naar de schriftlezing.
Halleluja, loof den Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Wie zal de mogendheden des Heeren uitspreken, al zijn lof verkondigen? Wel gelukzalig zijn zij, die het recht onderhouden, die te allen tijden gerechtigheid doet. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks, opdat ik mij roeme met uw erfdeel. We hebben gezondigd, mits gares onze vaderen. Wij hebben verkeerdelijk gedaan. Wij hebben goddelooselijk gehandeld. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Ze zijn de menigte uw goede tierenheden niet gedacht geweest. Maar ze waren wederspannig aan de zee, bij de Schelzee. Doch hij verloste hen om zijns naams wil, opdat hij zijn mogendheid bekend maakte. En hij schold de Schelzee, zodat ze verdroogden. En hij deed hen wandelen door de afgronden als door een woestijn. En hij verloste hen uit de hand des haters. En hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En de wateren overdekten hun wederpartijders. Niet één van hen bleef erover. Toen geloofden zij aan zijn woorden. Zij zongen zijn lof. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Psalm 106, de versen 4 en 5. Psalm 106, de versen 4 en 5. En daar lezen wij het gebed van een dichter die zegt: gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk, bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uw uitverkorene, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks, opdat ik mij roeme met uw erfdeel. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag in uw huis is mij meer dan te zijn op andere plaatsen. De plaats waar u op een bijzondere wijze wil spreken tot een mensenkind. En waar kunnen wij het jaar anders en beter beginnen dan in uw voorhoven, in uw huis, o trouwe verbond Jehovah, om uw zegen af te smeken over het nieuwe jaar dat voor ons ligt. U hebt ons het afgelopen jaar gedragen en gespaard. We zijn over de drempel van het oude en het nieuwe heen mogen komen. En nu zijn wij samengekomen in uw huis met onze kinderen, jongeren en ouderen, maar ook als we thuis mee mogen luisteren. En Heere, wij heffen onze ogen op tot u, die in de hemel zit, om te bidden. Zo doe hij ook aan mij. Heere, zo zijn we samengekomen en we staan aan het begin van een onbekende toekomst. Wij weten niet en wat het jaar 2025 ons zal brengen, al zullen er dingen zijn die wij verwachten. En dat mag ook. Heere, wij mogen uw zegen verwachten over alles dat komen gaat. Als wij ons werk zullen doen, als we naar school zullen gaan, het werk binnenshuis en buitenshuis, en als wij niet meer werken hoeven, dat we ook allerlei andere dingen zullen en kunnen en mogen doen. Heere, we kunnen dingen verwachten. Zo zijn er in ons midden die het nieuwe leven verwachten, dat er kinderen geboren zullen worden en dat er uitgezien wordt naar een dag om samen te mogen trouwen en dat er uitgezien wordt naar een dag en dat er een mijlpaal in ons leven zal zijn. Jongeren die examen hopen te doen en hopen dat ze daarvoor mogen slagen. En Heere, zo zijn er vele zegeningen en dingen die wij verwachten, die wij wellicht gepland hebben en een plaats hebben gegeven in onze agenda, in het besef zo de Heere wil en wij leven zullen. En wellicht zullen er ook dingen gaan gebeuren die wij al weten die moeilijk zijn, als er wellicht een operatie moet plaatsvinden, als er een bezoek aan artsen gebracht moeten worden of allerlei andere dingen. Heere, we mogen het in uw hand leggen. Zo kunnen er dingen bekend zijn. Zo kunnen er dingen zijn die wij verwachten, waar wij naar uitzien of tegenop zien. Maar tegelijkertijd zijn er nog zoveel dingen verborgen die wij niet weten. Wij weten niet, Heere, of wij straks op 31 december 2025 er nog zullen zijn. Wij weten op dit moment niet wie er uit ons midden zal worden weggenomen, of dat zich een ernstige ziekte zal openbaren, of dat er andere grote zegeningen op onze weg geplaatst worden en die wij uit uw hand mogen ontvangen. Dat alles weten wij niet. En wat komt het er dan op aan, Heere, om verder te reizen met onze ogen niet naar beneden geslagen, maar omhoog geslagen, naar u die alle dingen regeert, die overste leidsman en voleinde des geloofs, die voorop gaat, die alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. Heere, geef dat vertrouwen. En als er stormen komen, dat we dan mogen weten dat we veilig zijn in de ark der behoudenis. In het bijzonder vragen wij uw zegen over de bediening en de prediking van het woord en al het werk wat in het midden van de gemeente mag plaatsvinden, zo u het geeft. Allemaal genademiddelen. En nu mogen wij vanmorgen samen zijn om naar uw woord te luisteren. Een gebed, een heel persoonlijk gebed, laat het geboren mogen worden in harten waar dat nog niet geboren is. En waar u een mensenkind gebracht hebt op de school van vrije genade, dat dit gebed meer en meer gebeden mag worden en wilt u het ook verhoren. Gedenk aan ons, o Heere, trouwe verbondsgod, die nooit zal laten varen wat uw hand begon. Gedenk aan onze gemeente en bezoek u ons met uw heil, met uw verlossing, met uw verlossende daden, dat dat in het jaar 2025 boven alles ontvangen mag worden, geopenbaard mag worden in het midden van de gemeente. Heer, u ziet de ongeboren levend, u ziet onze kleine kinderen, u ziet onze jonge mensen, u ziet ons in de kracht van ons leven, of als we oud geworden zijn. Gedenk aan ons, o Heere, en bezoek ons met uw heil. Doe dat, Heere, niet om ons, maar doe het om uzelfs wil, om uw grote naams wil. Ja, wij zullen het vanmorgen gaan horen, om het welbehagen, dat door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. O drie enige God, denk aan ons in genade, om uw goedheid eer te geven. Bezoek ons elke keer weer met uw heil, naar uw welbehagen, als uw woord wordt gepredikt, als uw woord open mag gaan, opdat, ja, opdat het goede van uw uitverkorene gekend mag worden. Opdat de blijdschap van uw volk gekend mag worden. En dat er in het midden van de gemeente iets mag ontstaan die roemen in de Heere alleen. Zo zijn wij samen. Zo gaan wij luisteren naar uw woord. Zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons daarin kan hinderen wegnemen? En mag het gebed, een levend gebed, zijn en blijven op reis naar de onbekende toekomst. Ga ons met uw heilicht voor. Leer ons u te volgen, waar gij ook heen gaat. Leid ons in het spoor van uw gerechtigheid. Breng ons steeds weer in de grazige weide van uw woord. Verkwik ons door de wateren des levens. En zie in gunst op ons van boven, niet verdiend, Heere, niet verdiend. Daar is de dichter van, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij, en onze vaderen tevens, nochtans, o God des verbonds, zult gij u houden aan uw woord, aan uw verbond, aan uw eer. Ontferm u zich ons, over ons, naar de grootheid van uw naam, naar de rijkdom van uw welbehagen, om Jezus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal twee keer worden gecollecteerd, de eerste collecte voor de eredienst en de tweede voor de diaconie. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij ook zingen uit Psalm 106, de versen 2 en 3. Psalm 106, de versen 2 en 3. raad aan me van de prediking gaan wij samen zingen Psalm 66 en daarvan het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegerig het oog naar boven, ik riep de Heere ootmoedig aan, ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Psalm 66, het 8e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, zo mogen wij op deze eerste dag van het jaar 2025 weer samen zijn in Gods huis. Om de Heere te bidden om zijn zegen. Voor een onbekende toekomst, waarvan heel veel dingen inderdaad onbekend zijn. En om welke zegen bent u nu verlegen? Om welke zegen ben jij verlegen, zo aan het begin van een nieuw jaar? Wat is onze hartelijke wens met het oog op de toekomst? Het is nog maar enkele weken geleden en dat wij samen onderwijs kregen uit Psalm 40. En de laatste woorden van Davids psalm waren: O mijn God, vertoef niet. En voordat hij deze laatste woorden, dat laatste gebed heeft uitgesproken, deed hij een krachtige belijdenis. Hij zei: ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Wat een grote zegen als je dat mag ondervinden. De Heere denkt aan mij. Daar mogen we ook om vragen. En dat horen wij vanmorgen ook de dichter vragen van Psalm 106. Gedenk mijner. Gedenk aan mij, o Heere. En bezoek mij met uw heil. O, het is onze hartelijke wens en bede, gemeente, of de Heere dit gebed in ons aller hart wil leggen. Dat dit gebed met ons als gemeente mee mag gaan in het nieuwe jaar. En dat niet alleen, maar dat de Heere ook dit gebed wil verhoren in het leven van kinderen, jongeren en ouderen. Die wens spreek ik ook uit namens mijn vrouw en gezin. En tegelijkertijd willen u allen hartelijk bedanken voor de vele goede wensen die wij ook in het achterliggende weken uit ons midden hebben ontvangen. Gedenk mijner, o Heere, en bezoek mij met uw heil. Zo zijn we samengekomen. Zo gaan we samen verder optrekken onder de zegen des Heren in afhankelijkheid van hem. Dragende dit gebed in ons aller hart. We schrijven nog stemmen boven de prediking. Een persoonlijk gebed om het heil des Heren. Een persoonlijk gebed om het heil des Heren. Dat gebed bevat in de eerste plaats een hechte pleitgrond. In de tweede plaats een zalig verzoek. En in de derde plaats een drievoudige begeerte. Een persoonlijk gebed om het heil des Heren, een hechte pleitgrond, een zalig verzoek en een drievoudige begeerte. Binnen het boek der Psalmen heeft Psalm 106 een bijzondere plaats. Je zou het een geschiedenispsalm kunnen noemen, zoals ook bijvoorbeeld van Psalm 105 gezegd kan worden. En deze psalmen horen helemaal bij elkaar. In deze psalmen worden de gebeurtenissen bezongen die de Heere gedaan heeft in de heilsgeschiedenis van het volk Israël. De dichter van Psalm 105 begon te zingen over Abraham, de vader van alle gelovigen, tot aan het moment dat het volk Israël het beloofde land mocht binnentrekken. En de dichter van Psalm 105 mag terugzien op die grote daden, de Heere groot maken vanwege zijn daden, zijn werken. Wat is de trouw van de Heere gebleken met zijn volk Israël in de heilsgeschiedenis. En als we dan zo overgaan van Psalm 105 naar Psalm 106 en we luisteren naar de eerste klanken van Psalm 106, dan lijkt het wel alsof de dichter op dezelfde toonhoogte verder wil zingen om de grote daden des Heren te gaan verkondigen. En zo begint de dichter van Psalm 106, halleluja, loof den Heren, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Wie zal de mogendheden des Heren uitspreken? Wie zal al zijn lof verkondigen? En toch, als we dan verder gaan lezen in Psalm 106, dan ligt niet zozeer de nadruk op de grote daden des Heren, al komen ze zeker te aan de orde, maar ligt er als het ware een zwarte rand rondom deze psalm, want de dichter van Psalm 106, die gaat de daden des Heren verkondigen tegen de zwarte achtergrond van de zonden van het volk. Oprecht en ootmoedig mag hij in Psalm 106 de zonden belijden. Daarom mag Psalm 106 ook wel een boetepsalm genoemd worden. En daarin zien we weer dat Gods woord zo eerlijk is. Want als het gaat om de beschrijving van de leiding des Heren met zijn volk Israël, en het gaat om de grote daden die de Heren gedaan heeft, verzwijgt de schrift niet de zonden en ongerechtigheden van dat volk. Eerlijk en grondig worden ze aangewezen, met name in Psalm 106. Maar hoe kwam de dichter er toch bij om in die psalm dan toch weer de vinger te leggen bij de zonde en de ongerechtigheden? Dan moet u bedenken dat Psalm 106 gedicht is aan het einde van de ballingschap. Op dat moment is er al een deel van het volk door de Heere uit de ballingschap verlost. Is er al een deel van het volk teruggebracht in het beloofde land, maar een deel nog niet. En onder dat deel dat nog niet verlost is, bevindt zich ook deze dichter. En zolang hij nog in de ballingschap zit, als een oordeel van God over de zonde, ziet hij zijn zonden en de zonden van het volk nog steeds voor ogen zweven. O ja, hij wist het wel, hij is er wel getuige van geweest, dat de Heere, ondanks de zonde van het volk, na 70 jaren ballingschap met zijn verlossende daden is gekomen, inderdaad een deel van de ballingen mocht terugkeren. Maar een deel zat er nog. En daar was inderdaad deze dichter er één van. En hoe groot was het wonder, toen een deel van het verstrooide volk weer door de Heere werd verzameld en terug mocht keren op de plaats waar zij hoorden, het beloofde land. Maar ach, hij zelf bleef achter. Hij zelf voelde zich nog een onverloste. Maar tegelijkertijd begeerde hij ook zo graag terug te mogen keren. Hij begeerde zo graag om bij dat reeds verloste volk samengevoegd te mogen worden en uit de ballingschap weggetrokken te mogen worden. O, wat zou hij graag met het verloste volk verenigd willen zijn. En dat deed hem zuchten, dat deed hem bidden. Gedenk ook aan mij, o Heer. En bezoek ook mij met uw heil, met uw verlossing. Maar ach, hoe durfde deze dichter dat te vragen? Hij had immers ook gezondigd. Hij zat ook naar Gods recht in de ballingschap. Er was in die dichter niets te vinden waarom dat de Heere aan hem zou gedenken, hem zou bezoeken met zijn heil. Hij zat daar nog, ver bij Israël vandaan, ver bij het beloofde land vandaan, als een rechteloze zondaar, als een onwaardige bidder, nochtans uitziende naar verlossing. Maar hoe zou hij toch vrijmoedigheid kunnen hebben om de Heere te bidden om ook verlost te mogen worden? O, hoor eens waar die bidder dan terecht mag komen, in zijn persoonlijk gebed om het heil des Heren. Gedenk mijner, o Heren, naar het welbehagen van uw volk. Waar hij niets kon aandragen voor de Heren, heeft de Heilige Geest in zijn hart een hechte pleitgrond gelegd. Toen deze bidder niet wist te bidden gelijk het behoort, kwam de Heilige Geest hem te hulp met onuitsprekelijke zuchtingen en leerde de Heilige Geest deze onbekende dichter bidden in overeenstemming met de wil van God. Het was de Geest die deze dichter wees op een hechte pleitgrond waarmee hij mocht komen voor het aangezicht des Heren en te bidden: gedenk aan mij, o God, en bezoek mij met uw heil. Wat was die pleitgrond dan? Waar zou u aan gedacht hebben, waar zou jij aan gedacht hebben bij het horen van dat woordje hechte pleitgrond? Misschien zou u wel gedacht hebben aan het woord van God, waar een zondaar zijn vinger bij mag leggen om zo tot de Heere te mogen gaan. Misschien dat een ander nog concreter dacht aan de beloften Gods, waar het woord mee gevuld is. Misschien denkt u wel dat de dichter voor de Heere kon verschijnen met de grote heilsdaden van verlossing uit het verleden, in de wetenschap dat de Heere altijd dezelfde blijft. Mogelijk denkt iemand aan Christus die zijn offer gegeven heeft en waar een grond ligt voor de gebedsverhoring. En inderdaad, gemeente, dat zijn allemaal pleitgronden die de Heer wil schenken aan een rechteloze zondaar en waarmee een zondaar mag verschijnen voor de troon der genade. En toch, niet één van deze heerlijke pleitgronden werd op dit moment in het hart van de dichter gelegd, maar een andere, ja, de diepste pleitgrond die er bij God te vinden is en daarom een zeer hechte pleitgrond. Wat is die pleitgrond dan? Het welbehagen van God. Dat is het welbehagen dat God van eeuwigheid in zijn volk gehad heeft. Want daar spreekt de dichter toch van: gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Deze dichter wordt door de Heilige Geest gebracht bij de heilige, liefdevolle drang van God om een ellendige zondaar te verlossen uit al zijn nood. Ja, de dichter heeft gezien hoe dat welbehagen, door dat welbehagen, al een deel van het volk uit de ballingschap verlost werd. Maar zou de Heere ook hem willen verlossen? Zou de Heere ook aan hem willen gedenken? En als dat zo is, en dat is wat de Heilige Geest in zijn hart legt, als dat zo is, dan is dat alleen te danken aan Gods welbehagen. En wat een wonder, gemeente, als je zo als een ootmoedige zondaar op je knieën voor God terecht mag komen. Om zo'n bidder te mogen zijn of worden, dat het je te doen is om de verlossing van je ziel. En dat naar Gods welbehagen. O, laat eens even stilstaan bij deze hechte pleitgrond. Wat is er rijker, wat is er heerlijker om aan het begin van een nieuw jaar op zo'n pleitgrond te worden gewezen. Hoe dikwijls komen het niet in de schriften tegen. Dan hoor ik de dichter van Psalm 89 het uitzingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dan hoor ik de engelen in de velden van Efrata zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. O gemeente, de Heere die de dichter mag aanroepen, Heere met allemaal hoofdletters, die trouwe verbondsgod, heeft een welbehagen in mensen. Van eeuwigheid heeft hij zijn ogen geslagen op de mensen van zijn welbehagen. Wat is dat? Wat is dat welbehagen van God? Waar een zondaar op wijzen mag. Ja, dat brengt ons vanmorgen wel bij een hele heilige en tere plaats. Als het gaat om het welbehagen van God. Weet u waar ons dat brengt vanmorgen? Misschien is het wel voor iemand te groot om daarover te horen en te denken. Maar het is zo rijk. Het welbehagen van God brengt ons bij het hart van God. Dat doet ons blikken in het vaderhart van God. En daar is van eeuwigheid iets geweest. En dat zal er altijd blijven. Die heilige drang, die heilige wil, dat heilige behagen om goed te doen aan een mens. En die drang, die wil, die vloeit voort uit de eeuwige liefde van God. Waar Jeremia van sprak, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En die liefdesdrang had God van eeuwigheid in zijn hart. En daarbij had hij mensen voor ogen. Wat voor mensen? Nou, wat voor mensen gaat dat welbehagen dan uit? Aan welke mensen wil God goed doen? Aan mensen die in Adam zo diep gevallen zijn. Aan mensen die niet beter zijn dan Rachab de hoer. De moordenaar aan het kruis. Simon Petrus die zijn meester 3 keer verloochende. Manasse die zo'n gruwelijk goddeloos leven gehad heeft. Rut, de Moabitische. Saulus, die de kerk des Heren vervolgde. De Samaritaanse vrouw, die zoveel gezondigd had tegen het 7e gebod. Mensen, ja, ook zoals de dichter van Psalm 106. Die door ontdekkende genade zijn zonde oprecht mocht belijden voor de Heren. Mensen die het ontdekt hebben door het onderwijs van Gods geest, dat ze met heel de wereld verdoemelijk liggen voor God. Mensen die daarom met de dichter leren zeggen in vers 6, wij hebben gezondigd, mitschaders onze vaderen. Wij hebben verkeerdelijk gedaan, wij hebben goddelooslijk gehandeld. In zulke mensen heeft God een welbehagen. Dat is het volk van Gods welbehagen. En daar ging de Heilige Geest deze dichter op wijzen. Toen hij daar nog als een onverloste zondaar in de ballingschap zat. En toen gebeurde er wat. Toen ging hij niet redeneren over Gods verkiezing. Toen ging hij niet zijn vragen stellen bij Gods welbaren. Maar kinderlijk eenvoudig kreeg hij te geloven, omdat er een welbehagen is, omdat er een verkiezing is, is het mogelijk ook voor mij om verlost te worden. Kijk, en dat gaf hem vrijmoedigheid om te bidden om het heil des Heren, jawel, als een rechteloze, als een onverloste, maar door Gods genade, gewerkt door de Heilige Geest, nochtans pleitend op Gods welbehagen. Want daarin ontdekte hij de diepste grond waarop de Heer hem zijn heil zou kunnen wegschenken. Wat zalig, gemeente, als je daar terecht mag komen. Als je zo biddend je weg mag gaan vervolgen of zo'n bidder mag leren worden op de school van vrije genade. Om dan met deze hechte pleitgrond te bidden en te blijven smeken om verlossing. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk en bezoek mij met uw heil. Onze tweede gedachte, een zalig verzoek. Ja, de dichter van Psalm 106, zo hoorden wij, begeerde ook verlost te worden uit de ballingschap. Hij is getuige geweest hoe God aan zijn genade heeft gedacht en zijn trouw aan Israël niet heeft gekrenkt. Hij is er getuige van geweest hoe de Heere begon met zijn verlossende daden in de ballingschap. Een deel mocht inderdaad terugkeren naar het beloofde land, waar de stad Gods Jeruzalem weer herbouwd zal worden, waar in de stad Gods de tempel weer herbouwd zal worden, de plaats waar de Heer op grond van het offer gemeenschap met zijn volk weer hebben en waar het voor een zondaar mogelijk is om in de weg van het offer tot de Heere te mogen naderen. Die plaats in de stad Gods waar alles spreekt van de komende Christus, waar alles spreekt van de verzoening door voldoening. Ja, daar was een deel van het volk al gebracht, maar ach, de dichter niet. Hij was er nog steeds van verstoken. Hij bevond zich nog in de banden van de ballingschap, als een onverloste zondaar, op grote afstand van die plaats waar de Heer op een bijzondere wijze te midden van zijn volk wilde wonen. Ach, zou de Heer ook aan hem willen denken. Hoor hem toch bidden. Gedenk mijner, o Heere, is niet een herkenbaar gebed in het leven van degene die de Heere lief hebben gekregen, die de Heere mogen vrezen. Het is ook zo bijbels, hoe dikwijls komen we het niet tegen. Dan hoor ik David in Psalm 25 bidden. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij, toch ingena, om uw goedheid eer te geven. En wat dacht je van die moordenaar aan het kruis? Nadat hij eerlijk beleden heeft, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij verdiend hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, bad hij tot Jezus. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En is dat niet het gebed wat degenen die de Heere vrezen dikwijls bidden? Is het niet een gebed waar Gods kinderen hier op aarde nooit bovenuit komen? Gedenk mijner, o Heere. Waarom bad de dichter dit? Omdat hij zo graag wilde ervaren dat de Heere aan hem denkt. Hij wilde het zo graag in zijn hart ondervinden dat God hem niet begeven heeft en dat de Heere hem niet verlaten zal. Hij smeekte of de Heere aan hem wil gedenken, jawel, maar dat gedenken was niet genoeg voor hem. Want hij beseft het wel, als de Heere aan men denkt, dan kan die grote afstand die er is tussen God en mijn hart nog in stand blijven. De Heere zou op grote afstand nog aan hem kunnen denken, terwijl hij daar zit als een balling in ver afgelegen streken. Maar de dichter begeert meer. Hij begeert niet alleen dat de Heere aan hem zou denken, maar hij begeert zo graag om in gemeenschap met de Heere en zijn volk te mogen zijn. Hij begeert een bezoek van de Heere, opdat hij verlost zou worden. Vandaar dat verzoek, dat zalige verzoek, bezoek mij met uw heil. O ja, hij weet er wel van dat de Heere ook op een andere wijze hem en het volk heeft bezocht. Hij heeft samen met de anderen moeten ervaren wat Ethan in Psalm 89 onder woorden bracht. Dan zal ik hen, die dwaas of wrevelig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Ja, zo was het toen 70 jaar geleden het oordeel van de ballingschap kwam. Maar God heeft zijn volk niet eindeloos willen kastijden. En in plaats van het bezoeken met de roe en bittere tegenheen, kwam de Heere tot zijn volk. En bezocht hij zijn volk, ondanks hun zonde, met zijn heil. En de dichter heeft het gezien, en heeft het bemerkt dat de Heere met zijn heil het volk bezocht. En nou begeerde hij ook, zo heel persoonlijk, een bezoek van de Heere. En wat kun je beter vragen, gemeente? Aan het begin van een jaar, of de Heere je wil bezoeken met zijn heil. En wellicht gaan we straks ook op pad, en dan gaan we ouders bezoeken en familieleden bezoeken, of we krijgen bezoek. Maar daarbovenuit stijgt waar deze dichter om bidt. O Heere, bezoek ook mij met uw heil. Waar vraagt hij eigenlijk om? Of de Heer over die grote afstand heen wil komen en bij hem op bezoek wil komen en iets mee wil nemen. Als hij op bezoek komt, wat dan? Bezoek mij met uw heil. Het Hebreeuwse woord is afgeleid van het werkwoord verlossen. Het is de basis voor de Hebreeuwse naam Jozua. En ik heb het u meerdere keren gezegd. Dat is in het Nieuwe Testament, in het Grieks, de naam Jezus. Waar komt deze dichter terecht? Met dat hartelijke verzoek. Bezoek mij met uw heil. Hij komt terecht bij de grond van de zaligheid. Hij komt terecht bij het offer van Christus. Dat is het heil des Heren. dat spreekt van de verzoening tussen God en een zondaar. In dat woordje heil, Yeshua, daar hoor ik het bloed der verzoening druppelen. In dat woordje heil wordt het volbrachte werk van Christus geopenbaard. Hij die de hemelse heerlijkheid wilde verlaten, die de hemelse rijkdom wilde verlaten, om voor zijn kerk arm te willen worden, om in een staat van vernedering terecht te willen komen, om alles weg te nemen wat de gemeenschap tussen God en een zondaar in de weg staat. Daarvoor wilde hij de toren van God dragen en heeft hij de bekeren van Gods toren tot de laatste druppel leeg gedronken. En heeft hij ten volle de straf willen dragen aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij zijn bloed gegeven, zijn dierbaar bloed, zijn borgbloed, tot verzoening van alle zonden, dat een verse en levende weg baande tussen God en een zondaar en een zondaar en God. Daarom is Christus met recht de zaligmaker van zondaren. En het is de Heilige Geest die de ogen van de dichter daarvoor opent. En daarom bad hij: Heere, komt u bij mij op bezoek en neem dan uw heil mee, uw verlossing. Begrijpt u dat dit verzoek een zalig verzoek is? Nee, in dat verzoek is niets meer van de mens te vinden. Daar is totaal geen sprake meer van smensenheil. Van de mens is niets, totaal niets te verwachten dan alleen maar verlorenheid. Het is een zalig verzoek om het heil des Heren. Bezoek mij met uw heil. Ja, waarlijk, een zalig verzoek. Een verzoek of de Heer wil komen met zijn verlossing, met zijn heil, met zijn heling. Ja, gemeente, dat woordje heil in onze tekst is heel nauw verbonden met een van de heerlijke namen van de Heer Jezus Christus. Weet u welke naam? De naam Heiland. Mag ik de tekst eens heel teer omschrijven met die gedachte? Ik hoor hier een bidder met verlangen uitzien naar de komst van de Heere. En ik hoor hem zeggen: Heere, bezoek mij met uw heil. En als u komt, als u mij bezoekt, neem dan uw heiland mee, in wie alle heil te vinden is voor mij, arme zondaar. Want een gebed, hè? Vindt u het ook niet gepast, zo aan het begin van een nieuw jaar? Wat een zalig verzoek, maar tegelijkertijd een o zo noodzakelijk verzoek. Want er ligt wel een breuk van nature tussen u en God. Er is wel bij ons mensen door de zonde een scheiding gekomen. En de tere gemeenschap tussen de Heer en de mens is zo gruwelijk verstoord. En wie zal die breuk kunnen helen? Dat kon alleen de Heer. En dat doet Hij ook. En dan denk ik toch weer even terug aan de kerstdagen. Gemeente, mag het nog een beetje leven. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. En is het niet gebeurd? Heeft de Heere de profetieën niet vervuld? Verheugt u, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalem, zie, uw koning zal komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm, rijdende op een ezel, op een veulen, een jong der ezelinnen. Hij is gekomen om te helen die kostbare zaligmaker, die dierbare heiland. Heb je die naam ook al eens mogen leren spellen? Zien op wat hij gedaan heeft en dan maar bedelen, bezoek mij met uw heil. Bezoek mij met uw heiland. Omdat je kreeg te geloven, de heling, de redding, de zaligheid is alleen mogelijk in Christus. Ja, dan hoor ik iemand zeggen in ons midden, dat geloof ik, dominee, van harte. Ik heb het gezien, ik heb het gehoord bij anderen, ik hoor anderen ervan getuigen, wie de Heere voor hen is, hoe hij hen verlost uit al de benauwdheden. Maar ik voel me niet verlost, ik ben niet verlost, ik zie wel de breuk tussen God en mijn ziel. Maar ik kan het niet helen. Ook al heb ik gezien wat de Heere bij anderen gedaan heeft. Maar ik voel me zoals deze dichter. Zo ben ik het jaar uitgegaan. Zo ben ik het nieuwe jaar ingegaan. Als een mens die zich niet verlost weet. O, de morgen stond van het heil is wel gekomen. Maar in mijn hart is het nog nacht. Is het dan geen zegen, arme tobber in ons midden, die zo van verre staat, dat die grote goede God van morgen komt, om je te wijzen op dat gebed van die dichter. Om als het ware te lokken, te trekken, te nodigen, om met zo'n verzoek, zo'n zalig verzoek, te mogen komen tot de troon van Gods genade. Ja, dat je dit verzoek als een rechteloze in jezelf nochtans mag indienen, daar bij de voorraadschuren van die meerdere Jozef. Gedenk mijner, o Heer, naar het welbehagen van uw volk en bezoek mij met uw heil. Om met dat gebed nou verder te trekken. Uitziende naar de verhoring van dat gebed. En als de Heere dan komt. En hij gaat een mensenkind bezoeken met zijn heil. Hij gaat zo'n zondaar bezoeken met zijn heiland. Dan neemt hij alles mee. Wat zo'n mensenkind nodig heeft. En wat zo'n mensenkind met honger en dorst van God begeert. En dan komen we tenslotte bij een drievoudige begeerte uit. Die de dichter in vers 5 onder woorden brengt. Onze laatste gedachte. Een drievoudige begeerte. Ja, het is zo waar gemeend. Als de Heere komt, neemt hij alles mee. Heb je het ook al ondervonden? De dichter wel. Want als hij bidt, gedenk mijner, o Heere, naar het welbaren van uw volk, bezoek mij met uw heil, dan volgt er een drievoudig opdat ik aanschouwe het goede van uw uitverkorene, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks, opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. En met dat drievoudige opdat brengt deze dichter een drievoudige begeerte onder woorden. En hij weet het. Als de Heere komt en mij bezoekt met zijn heil, dan maakt hij het waar. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Laten we tenslotte nog eens luisteren, biddend luisteren, naar die drievoudige begeerte. Er ligt eigenlijk een opklimming in dit gebed, gemeente. De dichter vroeg eerst om Gods gedachte aan hem. Toen om een bezoek aan hem. En dan nu opdat ik aanschouwe. Wat? Het goede van de uitverkorene. Wat is dat? Dat is alles wat van de Heere komt ten goede van zijn kerk. En dat kan ook niet anders, want God is goed. God doet goed. Hij is werkelijk goedertieren. Hij tiert van goedheid die hij wil betonen aan een mensenkind. En wat is die goedheid dan? Wat is dat goede van die uitverkorene dan? Dat is hij zelf. Hij is het allerhoogste goed. En daarom is dat goede voor die uitverkorenen zo nauw verbonden met het heil, de zaligheid des Heren. Want wat is zaligheid? Wat is zalig maken? Verlossen van het grootste kwaad, de zonden, en brengen tot het hoogste goed, dat is God. En is de verlossing uit de ballingschap daar niet een heldere illustratie van? Daar zag die dichter zo naar uit, om het goede, de verlossing van het overblijfsel naar Gods verkiezing, ook te mogen ontvangen. Wat een zalige begeerte, om dat goede, waarvan je geloven mag dat de Heer dat aan zijn kerk geeft, ook zelf te mogen ontvangen. Dat is zaligheid. Dat is volkomen zaligheid. Dan blijf je in jezelf wel arm en ellendig. Maar dan ga je ondervinden dat je nochtans rijk bent in God. Want de zaligheid betekent niets anders dan God weer tot je deel krijgen. Om Christus wil. Dan is er weer gemeenschap. Emmanuel, God met ons en ons met God. En dat heeft Christus verworven. Als dat open gaat in je leven, gemeente, en je krijgt iets van dat goede uit Gods hand in je ziel, dan kun je bij tijden niet meer zwijgen. En dan roep je het uit met David. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Zou je ook iets van dat goede willen ontvangen, gemeente? Is dat het eerste wat op je verlanglijstje staat, met eerbied gesproken, voor het nieuwe jaar? Om met een Simeon, met de Christus aan je hart gedrukt, te mogen zeggen: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, aanschouwd. Wat een wonder als de Heer zo komt met zijn heil. Als de Heer je zo komt te bezoeken in het nieuwe jaar. Weet je wat hij dan waar gaat maken? De geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Om de gebondenen opening van de gevangenis te geven. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Om treurigen te troosten. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, een gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt wordt. Dan komt de blijdschap. En dat begeerde de dichter ook. O, toen hij daar nog in het ballingschap zat, jongens en meisjes. En hij zag hoe de Heer een deel van het volk ging verlossen. Heeft hij die gezichten wel gezien van die mensen die verlost werden? De blijdschap straalde ervan af. En hij heeft horen zingen. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degene die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: de Heer heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. Zo zag hij ze gaan, in blijdschap voorttrekken, maar hij bleef in droefheid achter. En toen kwam dat verlangen om mee te mogen trekken met dat verblijde volk, delend in het heil des Heren, om nu met Gods volk verblijd te mogen zijn vanwege zijn grote daden. O, wat zag hij er naar uit. Daar bad hij om. Dat was de tweede begeerte die aan de Heere bekend gemaakt heeft. En is het zo niet met allen die verlost worden uit de banden van de zonde en de duivel? Ja, zij zullen treuren, maar vertroost worden. Ze zullen wenen, maar hun droefheid zal veranderd worden in blijdschap. Vanwege het heil des Heren. Zie je er ook zo naar uit, om eens met Gods volk verblijd te mogen zijn, om iets van die echte geestelijke blijdschap te mogen kennen in je hart, als vrucht van de geest. Wat is dat? Het is een beweging die de Heilige Geest maakt in je hart, dat er een vermaak komt in het heil des Heren. Het wordt in je hart geboren als je iets van die zaligheid van dat heil mag ervaren in je hart. Als de Heere iets van de goederen van zijn genadeverbond doet genieten. Ja, als hij je verzekert van je staat voor God. En van de toekomstige zaligheid die bewaard wordt in de hemel. kan zomaar zijn dat je na al die feestdagen en na al dat heerlijk evangelie wat geklonken heeft in de laatste 2 weken van het jaar, misschien ook nog zo op afstand staat en je die blijdschap moet missen. Dat je met een Thomas in de banden van ongeloof, smart en verdriet zit. Terwijl de andere discipelen geschreven staat. En als zij de Heere zagen, werden zij verblijd. Maar zelf zit je nog in het donker. Zelf zit je nog in je verdriet. Maar let eens op die Thomas. Een week later werd het zo anders. Toen hij zich toch weer bij zijn vrienden had gevoegd en Christus opnieuw in het midden kwam en sprak: vrede zij ulieden. Toen braken de banden van het ongeloof. Toen werd de droefheid van Thomas veranderd in blijdschap, ziende op Christus, de heiland. In wie hij al zijn heil mocht vinden. En toen kon hij met de blijdschap van zijn ziel met het blijde volk gaan uitroepen: mijn Heere en mijn God. Toen kon hij roemen in vrije gunst die eeuwig God bewoog. En ook dat was een begeerte van de dichter. Het laatste. Om te mogen roemen met het erfdeel des Heren. Met dat gelukkige volk dat van de Heren is. Het woordje erfdeel betekent bezit. Het is het eigendom des Heren. Gekocht door het bloed van Christus. O, wat begeerde deze dichter bij dat volk, dat eigendom van de Heren, dat erfdeel des Heren te mogen behoren, om met dat erfdeel te mogen roemen in de Heren alleen. Wat zalig om te mogen weten zijn eigendom te zijn, bij dat erfdeel des Heren te mogen behoren, gekocht door het bloed van het Lam. Met lichaam en ziel zijn eigendom te mogen zijn, om dan met alle vrijgekochten des Heren te mogen roemen. Te mogen roemen in de Heere alleen. Wat zou het toch een zalig jaar worden, als dit openbaar kwam in het midden van de gemeente. Als een verhoring op het gebed. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen van uw volk. Bezoek mij, bezoek ons met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uur uitverkorene. Opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks. Opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Als de Heere dat gebed gaat werken en dat gebed gaat verhoren, dan kan het niet anders. Of in het jaar 2025 breekt het welaangename jaar des Heren aan, waarbij het bij tijden mag klinken: kom, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heren van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u hebt in het afgelopen jaar al zoveel gegeven. En u gaf u deze morgen ook alweer zoveel. Wat een gepast gebed liet u ons horen vanmorgen. Laat het met ons mee mogen gaan. De onbekende toekomst tegemoet. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouw het goede uur uitverkorene. Opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks. Opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Geef het, Heere, verhoord uit louter genade tot roem van uw naam die heerlijk is. Dat we zo verder samen mogen optrekken als onder de vuur en de wolkenlom. Door moeilijke tijden en door gemakkelijke tijden. Leid ons heen naar de kennis van de Heer Jezus Christus en zegen zo zondag aan zondag uw woord en alles wat er in het midden van de gemeente mag gebeuren. Wilt u onze vriend en broeder gedenken die aanstaande zondag in ons midden hoopt voor te gaan. Wilt u met ons zijn als wij de gemeente van Gameren mogen dienen en geef dat we daarna elkaar weer mogen ontmoeten in dit uw bedehuis. Vergeef het zondige, zegen het uwe. Uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het laatste vers van Psalm 35. Laat vromen juichen te alle tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen. Verheerlijk zij de hoogste God. Gaat heen in vrededag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. En wilt u daarna nog even gaan zitten. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Deze nieuwjaarsmorgen mogen we met blijdschap terugzien op het afgelopen jaar. Wat is de Heere opnieuw goed geweest? Bijna 2 jaar mag u, dominee De Bruin, al aan de gemeente van Rotterdam-Kralingen zijn verbonden om hier woorden der zaligheid te spreken. U hebt daarin uw arbeid mogen voortzetten. In een kleine gemeente, in een grote stad. Wij merken op dat hij u liefde en gezondheid geeft om te mogen arbeiden in zijn dienst. Dat geldt niet alleen in de gemeente, maar ook in de klasses. En in 2024 ook als afgevaardigde in de meerdere vergadering van de generale synode. We denken ook aan u, familie De Bruin. We zijn dankbaar dat u en jullie ook hier in Rotterdam-Kralingen een vertrouwd plekje hebben mogen ontvangen. De Heere gedenken ook aan u en jullie ook in 2025. In het afgelopen jaar mochten jullie samen met de familie het huwelijk tussen Freed en Ageet beleven. Wat geeft de Heere veel reden tot blijdschap. In deze toespraak wil ik mij richten op u als prediker van het woord. En op de gemeente. En dat wil ik doen met een fragment van een artikel dat ik vond van professor Dr. W. van het Spijker uit 1998. Van u worden geen meeslepende woorden van wijsheid gevraagd. Paulus spreekt over zijn prediking als een betoning van geest en kracht. Hij heeft daarmee het geheim van zijn verkondiging aangegeven. We denken aan de bekende woorden van Paulus, waarin hij tegenover de wijsheid van deze wereld zijn getuigenis van God plaatste. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden, de menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 1 Korinthe 2, vers 1 tot en met 5. Geest en kracht. Ze geven ook de gelegenheid om ten opzichte van de gemeente en haar onderlinge verhoudingen eerlijk te zijn. Paulus spreekt juist tot de gemeente van Korinthe met een innerlijke vrijheid, getuigend tegen de zonde van de verdeeldheid, van de overgeestelijkheid en hoogmoed. Paulus had juist met deze gemeente het geding te voeren omtrent zijn roeping. Men dwong hem om zijn papieren te tonen. Wat kon hij anders zeggen dan dat die gemeente zelf het bewijs was van zijn zending? Het geheim van zijn optreden lag in de kracht waarmee hij zich door God geroepen wist. De liefde van Christus dringt ons. Die liefde heeft hem harde woorden doen spreken aan het adres van de gemeente. Maar toch zo dat de droefheid naar God ontstond, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Welsprekendheid op de kansel ontstaat daar waar de dienaar zelf eerst door het woord is gegrepen. Het woord van Christus woont dan rijkelijk in het midden. Het werkt ook effectief. En zo wordt een gemeente gebouwd in de schriften. Het opwassen in de kennis en in de genade van Christus blijkt altijd samen te gaan met een groeiende kennis van het woord van God. Daarin te leven en daarin de diepste grond te vinden betekent dat men geboeid is. Tot zover dit fragment van het Spijker. Geven de Heere het gebed en de genade aan u om met die geest en kracht het jaar 2025 te mogen arbeiden. En gemeente, we leven in verwarrende tijden, zowel in het grote wereldgebeuren als in onze kerken. Op de synode wordt openlijk gesproken over het voortbestaan van onze christelijke gereformeerde kerken. Zaken die onder ons volkomen duidelijk zijn als het spreken van Gods woord, worden ter discussie gesteld. Hoe moet het verder? De Heere beware ons voor eigen gekozen wegen en wijze ons bij de voortdurende weg die wij moeten gaan. We hopen dat de nood van de kerken bij de voortduur een plaats in uw gebeden mag hebben. We zijn ook als gemeente aan elkaar gegeven. Soms mogen we de gemeente van Rotterdam-Kralingen. Samen mogen we de gemeente van Rotterdam-Kralingen zijn. We bidden en wensen elkaar toe dat we in oprechte verbondenheid aan elkaar, in liefde en trouw, ook het jaar 2025 van de Heere mogen ontvangen. En we gaan daarom zingen voor onze predikant, maar ook voor onszelf, uit Psalm 84, de versen 3 en 4, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En wat verder volgt, en we zingen dit zo mogelijk staande.
Even korte reactie, broeder Naaktgeboren. Hartelijk dank voor de welmenende woorden namens kerk en gemeente gesproken. Er zijn twee dingen die mij troffen. Allereerst het citaat van Paulus uit 1 Korinthe 2. En vervolgens de twee versen die we samen hebben gezongen. Ik ga niet veel woorden aan wijden, lieve gemeente. Maar daarin ligt wel mijn leven verklaard. Ook als dienaar van u, als dienaar van het woord. Ik voel me absoluut geen Paulus. Maar om niets anders te wensen, te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd, ik hoop dat je dat steeds mag bemerken als ik hier sta te preken. Om zielen voor mijn koning te winnen. Het gaat dikwijls met vrees en beven gepaard, maar dat is voor de binnenkamer. Maar dit is mijn hartelijke wens, omdat de velen in Rotterdam-Kralingen als parels gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van Christus. En daar pasten ook deze twee psalmen zo mooi bij, die we samen hebben gezongen. En ik hoop steeds dat het zo mag zijn, een regen die hen overdekt, die mij overdekt in de studeerkamer en mij verkwikt en hun, de gemeente, tot zegen strekt. Ik wens u verder een gezegende dag en gauw weer tot ziens in Gods huis.